BNR Nieuwsradio. Napleiten. Wouter Laumans en Christian Vlokstra.
Tijdens het voeren eigenlijk uit de woning heeft het slachtoffer mijn cliënt in zijn hand gebeten tussen de wijsvinger en de duim. En daar zat een behoorlijke...
Dapper trouwens ook.
Ja, zeker. En daar had het slachtoffer ook over verklaard.
Die vrouw moet een doodsangst hebben natuurlijk bij dat gezien.
Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten en officieren van justitie praten over strafzaken die hen altijd zullen bijblijven. Mijn naam is Wouter Laumans en naast me zit mijn sidekick strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris.
Dankjewel Wouter.
Eerst even als gebruikelijk de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken en vanwege de zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar jij, Christian Vlokstra, als advocaat enigerlei betrokkenheid bij hebt. Chris, uitleveringszaken, overleveringszaken. Wat zijn het en doe jij er veel?
Nou, het is totaal niet mijn specialisme. maar uitleveringszaken, het is eigenlijk heel simpel. Het is op het moment dat Nederland een verdachte wil overbrengen naar een ander land, ter berechting of ter executie van een vrijheidsstraf, dan kan het via overlevering als het binnen EU-verband plaatsvindt of via uitlevering als het buiten EU-verband plaatsvindt. En je zag me al met een schuin oog kijken naar onze gast van vandaag. Want die is een veel betere specialist hierin dan ik. En dat geldt natuurlijk ook andersom. Hè? Dus als Nederland verdacht vanuit het buitenland in Nederland wil hebben ter berechting of anderszins, dan gaat het ook weer via overlevering binnen EU of uitlevering buiten EU.
Ja, je keek al even naar de gast en dat is Robert Malewiec, strafpleiter. Welkom te Amsterdam. Hè?
Ja, dankjewel. Ja,
jij zit hier eigenlijk om de hoek, begrijp ik, van deze opnamestudio. Jij bent nu zo'n 20 jaar werkzaam bij kantoor Clearden en Hamer. En je bent tevens partner bij dat kantoor. En in die jaren heb je een heel scala aan zaken gedaan. Hè? Van georganiseerde misdaad, je bent betrokken bij het Holleder-proces, tot de bouwfraude. Maar jij bent gespecialiseerd in zaken die draaien om internationale onderzoeken. Ja. En hoe ziet zo'n specialisatie eruit? Wat is daar het specialisme in?
Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Want mensen zeggen altijd als ze mij bellen, daar ben jij toch heel goed in.
Ja.
En Chris verwees er net ook heel aardig naar. Maar ik ben eigenlijk gewoon ingerold. Gewoon als strafpleiter begonnen. In commune, zoals ze dat noemen. De gewone strafzaken. Wat mag je wel doen, wat mag je niet doen? Doe je iets wat niet mag, en je komt in aanraking met justitie omdat je het niet zo handig aanpakt. Ja, dan kom je in de commune praktijk. En zo ben ik begonnen. Inderdaad bij het kantoor hier om de hoek, bij Clearden en Hamer. En langzaam groei je dan als advocaat in een wat grotere praktijk, wat meer georganiseerde criminaliteit. En dat gaat vaak de grens over. En toen deed niemand dat bij ons op kantoor. En toen vroeg mijn toenmalige baas Gerard Hamer. Die zei toen tegen mij, ga jij dat maar doen? Want er komt binnenkort iemand vanuit het buitenland die wil hier zijn straf uitzitten. Nou, ga het maar uitzoeken en doe het maar. En ik had ook wel een beetje de mazzel dat in 2004 was ik net 2 jaar advocaat. Toen werd er in Nederland de nieuwe overleveringswet geïmplementeerd. En dat was dus eigenlijk een heel nieuw vakgebied. En daar ben ik gewoon ingedoken. Ja, en toen ben ik eigenlijk altijd daarmee bezig blijven houden. En ja, op een duur komen dan mensen naar je toe. Omdat je dan die voorsprong hebt, zeg maar.
Mensen zeggen altijd uitgeleverd. Maar er is een verschil tussen uitleveren en overleveren. Hè? Begrijp ik.
Ja, Chris zei het net ook al terecht. Er is een onderscheid gemaakt sinds 2004. Of het binnen of buiten de EU is. Dus het was altijd allemaal uitleveren. Maar in de EU zijn we dat overleveren gaan noemen. En die wetgeving daaromtrent heet dan de overleveringswet. Maar is helemaal gestoeld op Europese regelgeving. En ook gemixt met de oude uitleveringswet. Die dus ook nog steeds geldt voor zaken buiten de EU.
En ik heb dus ook altijd een beetje begrepen, maar dat is misschien zie ik dat verkeerd, dat als een bevriende natie je wil hebben in het buitenland, dat je... Nou, dan moet het wel heel gek lopen. Wil je niet worden uitgeleverd of overgeleverd?
Ja, dat kan je heel grof weg, kun je dat wel zo zeggen. Ja, als u vraagt, wij draaien, zeg ik wel eens. Andere advocaten kijken wel eens mee waargenomen alsof ik sterfsbegeleiding doe. Omdat er inhoudelijk in zo'n zaak wordt er ook niet over geoordeeld. Hè? Stel je voor, je hebt een strafbaar feit in Duitsland gepleegd. Nou, gebeurt veel. Veel drugs gaat namelijk de grens over vanuit Nederland. En die Duitsers vragen dan jouw cliënt om daar te gaan vervolgen voor die zaak. Dan gaat Nederland niet kijken of die man schuldig is of niet.
Maar wat kan jij daar dan nog in betekenen? Is dat, want dit klinkt een beetje als een stempelfabriek van joh, we gaan, je wordt gevraagd en dan ga je.
Ja, nou, dat, in heel veel gevallen is het echt een toets van moet je uiteindelijk gaan. Wat veel advocaten vind ik niet goed doen, is dat ze dan dat ook maar accepteren. En niet dat ik tegen de stroom inroei. Maar wat ik ondertussen doe, is bijvoorbeeld de verdediging in Duitsland opzetten. Kijken welke bewijsmiddelen er zijn. Moet er hier al iets gebeuren in het kader van het opbouwen van die zaak? En wat ik ook heel veel doe, is onderhandelen of bespreken met het Openbaar Ministerie in het buitenland. Is dit nu wel nodig? Kan die man niet gewoon zelf komen, zich melden, afspraken maken, hier gehoord worden via een rechtshulpverzoek? Er zijn allerlei verdragen die dat mogelijk maken. En daar zit eigenlijk mijn specialiteit. En wat ik het meest doe, is het parallel langs die procedure, die inderdaad vaak kansloos is, kijken welk lichte alternatief er gevonden kan worden. En in heel veel zaken lukt daar ook wel iets. Lang niet altijd, maar vaak wel.
We gaan het hebben over de strafzaak van vandaag. En daarvoor moeten we terug naar maandagavond 12 september 2005. Die avond werd de toen 37-jarige Claudia Melgers, dochter van een lid uit de Quote 500, ontvoerd uit haar woning in Amsterdam-Zuid. Dat gebeurde door twee gewapende mannen. Ze werd vastgebonden, haar mond werd afgeplakt met tape en haar kinderen waren bij die ontvoering aanwezig en moesten in een kast gaan staan. En ook een bovenbuurman van haar was op dat moment in de woning aanwezig. En hij werd op een stoel vastgebonden. Het slachtoffer werd gedwongen om in een kist te stappen. Die werd vervolgens afgesloten. En daarin werd ze vervoerd naar een huisje op een vakantiepark bij Doetinchem. En ze is daar een aantal dagen vastgehouden. De ontvoerders hebben een brief achtergelaten in de woning. En daarin eisten ze 300 kilo cocaïne als losgeld. Drie dagen nadat ze ontvoerd werd, is het slachtoffer weer vrijgelaten. Wij vragen onze gasten altijd om een zaak te kiezen. Jij hebt deze zaak gekozen, Robert. Waarom?
Het was eigenlijk de eerste zaak die ik als jonge advocaat, ik was toen drie jaar advocaat, bijna klaar met mijn opleiding, die binnenkwam waar eigenlijk alle facetten van waar ik toen mee bezig was raakten. Dus dat was aan de ene kant, het ging om buitenlandse verdachten die in het buitenland werden aangehouden, die naar Nederland werden overgedragen. Dus dan heb je die internationale component.
Dat gold ook voor jouw cliënt?
Ja.
Ja, ja, want laten we even bij het begin beginnen. Hoe kwam deze zaak tot jou? Hoe gebeurde dat?
Dat was eigenlijk heel toevallig. De zaak was eigenlijk helemaal niet mijn zaak. De zaak viel in de piket van een bevriende advocaat, Monique Gerson. Nog steeds advocaat, die een gemengde praktijk had en in haar eentje bij een wat groot kantoor zat waar ze geen strafrecht deden. Zij deed wel strafrecht en ook heel goed trouwens. Zat bij mij in het opleidingsclubje, dus nou ja, hoe dat dan gaat. Je raakt bevriend in die periode en je bespreekt zaken, je bespreekt jurisprudentie, je drinkt af en toe een biertje. En ik kwam haar tegen op de rechtbank en zei, Robert, wat ik nou heb, moet je kijken. En heel Nederland was geraakt door die zaak.
Jij volgde hem zelf ook?
Ja, het was natuurlijk op het journaal en het was in alle media speelde dat. En ook werd natuurlijk kenbaar gemaakt dat er mensen werden aangehouden. Daar werden gewoon mededelingen over gedaan in de media. En ik wist dat er iemand was aangehouden die naar Nederland werd overgebracht.
Was dat al vrij, dat weet ik niet meer, was dat vrij snel na de ontvoering zelf dat die verdachten werden aangehouden?
Ja, dat heeft een week of twee geduurd volgens mij.
Dinsdag 27 september, dus even kijken, 14 september. Ja, dus
nou, een week of twee later weer.
Een week of twee later, ja.
Ja. Ja, en toen zat Monique Gerson, meester Gerson, zat toen op de rechtbank. Zoals dat gebeurt dan in de advocatenkamer, toen nog aan de oude Parnassusweg. De oude rechtbank moet ik zeggen. Waar al die advocaten dan binnenliepen met hun dossiers te wachten tot de net aangehouden verdachten dan door de rechtercommissaris en de onderzoeksrechter worden beoordeeld of ze langer moeten blijven vastzitten. Nou, zij dus ook. En ze voelde zich niet zo lang om dat in de eentje te gaan doen.
Waarom niet?
Nou, door alle ophef, denk ik. En omdat wij allebei jonge advocaten waren en we waren bevriend. Zij vertrouwde mij, ik vertrouwde haar. En dan is het heel prettig dat je samenwerkt in de zaak. Omdat ja, twee weten meer dan één. Ik had die internationale component natuurlijk. En zij zocht ook iemand om mee te sparren. Dat deden we wel vaker. En toen vroeg ze aan mij, zullen we dat gewoon formaliseren? Zullen we vragen of we met z'n tweeën in deze zaak kunnen werken? Nou, dat heb ik volmondig geaccepteerd. Dat was ook een hele prettige samenwerking.
Ja, want die zaak was gigantisch. Hè? Ik bedoel, het deed mij toen destijds, want ik kan me nog wel herinneren, deed me eigenlijk denken aan de grote ontvoeringen uit de jaren 80. Hè? Dus Toos van der Valk, meneer Heineken, Gerrit-Jan Heijn. En het was dus echt wel, het was all over the news, om het zo maar eens te zeggen.
Ja, het had een enorme impact in de media en ook... Ja, ook op ons als mensen geïnteresseerd in het strafrecht en jonge strafrechtadvocaat. En zeker toen die zaak naar Nederland kwam en dus bij mijn bevriende collega in haar piket viel.
Ja. Want jouw cliënt werd aangehouden. Waar werd hij aangehouden? Weet je dat nog?
Ja, op de Antillen.
Op de Antillen. En die andere verdachten, die werden...
Die kwamen later.
Ja.
En die zijn in Rio de Janeiro aangehouden.
Oké, dus in de, vanuit de Antillen was het natuurlijk, dat was natuurlijk gemakkelijk overbrengen naar Nederland.
Precies.
Wat betreft. Ja, ja.
Ik begrijp dat die twee dagen, dus jouw cliënt, Quentin W., die werd aangehouden en die is verhoord op Curaçao en eigenlijk twee dagen later op het vliegtuig gezet.
Ja.
Wanneer heb jij hem voor het eerst ontmoet?
Kort daarna. Okay. Dus op het moment van die voorgeleiding nog niet, heb ik meegelezen en heb ik gezegd, dat gaan we doen. Nou, toen kort daarna zijn we hem gaan bezoeken gezamenlijk. En ons voorgesteld als zijn advocaten. En dan gaat die zaak lopen. Dus dan ga je lezen, je gaat broeden, je gaat overleggen. Je
Wat
gaat
was het voor man?
Een hele, ja, dat klinkt natuurlijk gek. Maar je hebt altijd, dat heeft me altijd verbaasd hoor. In het strafrecht heb je altijd dat mensen vragen. Je hebt boeven en niet boeven, zeg maar. En boeven zijn niet aardig. En niet boeven zijn aardige mensen. Dat is natuurlijk niet zo. Je hebt hele erge feiten die gepleegd worden door mensen die waar je heel prettig mee kunt werken. En die eigenlijk een hele aimabele, sympathieke kant hebben. Je hebt ook niet zulke erge feiten die gepleegd worden door enorme eikels, om het wel maar even te zeggen. Ja. En dat is een hele gekke verhouding in onze praktijk. Dus de buitenwereld ziet jou dan aan het werk en ziet de daad en die vereenzelvigt dan met de mens daarbij. Terwijl wij krijgen met een cliënt en het recht en we gaan iemand bijstaan en loodsen vaak iemand door zo'n procedure. En vind het fijn als iemand naar je luistert, als je een klik hebt met iemand. En dit was een voorbeeld van een heel ernstig, serieus feit. Met heel veel impact op de maatschappij.
Ja, ontvoering is wel zo ongeveer een van de lelijkste dingen die je kan doen.
Ja, absoluut. Maar het was een hele aardige, lieve, zou ik bijna willen zeggen, man. Ja.
Herken jij dat?
Ik heb wel eens eerder gezegd. Hè, in principe, strafrechtadvocaten staan er eigenlijk altijd wel zo in dat ze alle zaken aannemen. Hè, dus dat je elke verdachte kan bijstaan. En ik zou zelf, los eventjes van pure Robert M.-achtige misbruikzaken, niet zozeer zaken kennen die ik niet zou willen doen. Maar als ik al zaken afstoot of van me weg laat lopen, dan is dat eigenlijk altijd omdat de werkrelatie met de cliënt niet fijn is. Omdat het een onsympathieke eikel is of omdat we elkaar gewoon niet liggen. Dus die werkrelatie is eigenlijk voor het uitoefenen van je vak als advocaat belangrijker dan de inhoud van de zaak. In die zin voor je werkplezier. De feiten maken dan op zich niet zo heel veel uit als je maar goed aan zo'n zaak kan werken met iemand.
Ja, want wat vertelde deze cliënt jou? Wat vertelde Quentin W. jou? Wat was er gebeurd volgens hem?
Nou, hij bekende eigenlijk heel snel dat hij dat feit heeft gepleegd.
Hij was een van de mannen die het slachtoffer uit het huis...
Hij was daarbij aanwezig, ja.
Oké.
Ja. Ja, en daar is hij ook uiteindelijk voor veroordeeld voor die rol.
Ja.
Maar er zat een voorgeschiedenis bij een van de medeverdachten, de hoofdverdachte, werd hij later genoemd, had geïnvesteerd in een van zijn bedrijven. Hij had een geldschuld opgebouwd, een jong gezin.
Wat voor bedrijf was dat?
Ja, hij was visser. Had een vissersboot. En daar was hij in geïnvesteerd, kostte veel geld.
In Nederland? Of?
Nee, op de Antillen.
Oké, ja.
En daar speelde bij dat hij natuurlijk dat wilde aflossen en terugbetalen. En toen is hem gevraagd, er is een klus in Nederland te doen. Wil je naar Nederland gaan om daar die klus te doen? En hij is er steeds van uitgegaan in die beginfase dat zou gaan om klussen aan een huis. Dat deed hij wel vaker. Dus het huis van die andere verdachte die in Nederland woonachtig was. Om daar hand- en spandiensten te gaan verrichten tegen geld. En dat hij dus op die manier... zijn schuld kon inlossen.
Want hij kon die boot niet aflossen met vissen of zijn reguliere inkomsten.
Nee, althans niet snel genoeg.
Maar mag ik vragen, hoe is het ontstaan? Want het klinkt wel een beetje... Kijk, op zich, als je naar de feiten kijkt... ze ontvoeren een vrouw uit een kist naar een vakantiehuis. Dat gaat allemaal goed. Dan wordt ze vrijgelaten zonder dat ze überhaupt iets van geld of cocaïne hebben. En ze worden vrij snel gepakt vervolgens. Dat betekent eigenlijk, althans dat vul ik maar even een beetje in, maar misschien weet je dat nog, dat het bewijs tegen hen waarschijnlijk vrij snel was vergaard en huizenhoog was, of niet?
Ja, ja goed, en dat maakte ook dat toen hij naar Nederland kwam, dat hij eigenlijk meteen bekend heeft, of althans erkend, zijn rol heeft erkend in het hele gebeuren.
Sterker nog, hij had zichzelf eerder al gemeld.
Toen, bij de politie al eerder?
Ja, hij heeft zich gewoon toen hij wist dat ze gezocht werden en dat het net zich sloot, is hij zichzelf gaan melden.
Ja.
En heeft hij gezegd, ik heb dit gedaan.
Ja, en toen is hij ook meteen aangehouden.
En ik heb er vreselijk spijt van. Toen is hij meteen aangehouden. En toen, toen is die zaak gaan lopen. En die wordt dan natuurlijk... Dan zou je denken, hiermee is het klaar. Maar andere verdachten waren nog niet aangehouden.
Nee.
Die zaten in Rio en die moesten ze nog hebben.
Ja.
En in die tijd werd er ook gespeculeerd wat nou de achtergrond van het feit was. Nou, dat was eigenlijk wel vrij duidelijk. Die familie had helemaal niks met criminaliteit, helemaal niks te maken.
Dus de familie van het Cloud 500
van het slachtoffer.
Ja, want die losgeldeis is zo gek, hè? Van 300 kilo coke. Ik bedoel, dat is een eis. Dat kom je tegen in het criminele circuit. Is nou ooit duidelijk geworden waarom dat losgeld, waarom die vorm van losgeld is geëist? Is jou dat ooit duidelijk geworden?
Nee, dat is mij niet duidelijk geworden. En mijn cliënt, we hebben het daar wel eens destijds over gehad. Kijk, mijn gedachte daarbij is dat als je cocaïne vraagt en je hebt die contacten om als je dat hebt weer weg te zetten, dan heb je natuurlijk geen paper trail. Dan kan je gewoon, wat is nu een kilo? Ik leef het nu 30.000 euro op onversneden hier in Nederland.
Ja.
Nou, als je 300 kilo hebt, dan heb je dat aan losgeld. Want dat kun je rustig wegzetten. En dat is moeilijk te traceren. Terwijl geld, als je dat vraagt, dan heb je nummers, vingerafdrukken eventueel. Ze kunnen in de verpakking iets doen. Noem maar op. Dat is lastiger. Dus
ja, maar het is natuurlijk
hun gedachte bij, dat is misschien een goed idee.
Ja, want het is natuurlijk wel, hoe moet een gerenommeerde familie in godsnaam aan 300 kilo coke komen?
Ja, dat is natuurlijk, daar is helemaal niet over nagedacht. Dat kan niet. En dat bleek ook al snel natuurlijk dat een potsierlijke bijna eis was. Want die familie had die contacten natuurlijk helemaal niet. Het is gewoon een normale familie die helemaal niet die mogelijkheid had.
Maar hij vertelt aan jullie dat verhaal, zeg maar, hoe hij hiertoe gekomen is. Dus hij komt naar Nederland om die klussen te doen, om een schuld af te lossen. En dan wordt hij op een moment geconfronteerd, denk ik, althans in zijn verhaal, dat hij dit moet gaan doen.
Ja, op enig moment is dus gevraagd, het gaat om het. Hè, we gaan iemand meenemen en we gaan iemand daar ophalen en dan overbrengen. En het wordt jouw rol om dan, wij doen dat en jij moet dan waken. Zo die term werd gebruikt.
Ja. En dat is hij gaan doen?
Dat is hij gaan doen, ja.
En wat was dan voor jullie, want dan, zeker in de beginfase, je ziet het bewijs, hij heeft deze verklaring.
Hij hangt toch gewoon.
Hij hangt, in principe althans, als het gaat om een bewezen verklaring van het feit, hangt hij. Wat was voor jullie dan in het begin, wat waren de verdedigingsdoelen? Waar wilden jullie uitkomen?
We wilden in ieder geval onderscheid maken. Kijk, je hoort het wel vaker. Inmiddels is het eigenlijk bijna een standaard verweer als het een grotere zaak in de media is, dat media-aandacht zou moeten leiden tot strafvermindering. Hier was nu echt zo'n zaak die echt, in ons voorgesprek zei ik je al, dit beheerst het 8-uur-journaal. Het 8-uur-journaal opende daarmee. En heel Nederland was aan het meekijken hoe dit zou gaan aflopen. Dus dat had een enorme impact. Daartegenover stond een aantal mensen die het initiatief tot dit feit hadden genomen, versus de onderknuppels, om het zo maar te noemen. En het verdedigingsdoel was om dat onderscheid inzichtelijk te maken voor de rechtbank. Dus aan de ene kant een gruwelijk feit met veel impact, versus een man met een verhaal die dit niet allemaal bedacht heeft, er wel in mee is gegaan. Er moest ook afgerekend worden natuurlijk. En hij zou ook een straf moeten krijgen. Maar wij wilden dus echt een op de strafmaat verweer voeren. En er zat nog, dat was wel grappig moet ik zeggen, één technisch ding in. En daar sla je nu geen deuk meer mee in een pakje boter. Maar in die goede oude tijd had je, als er onrechtmatigheden in het voorbereidend onderzoek zich afspeelden, dan kon dat bewijs worden uitgesloten. Of dan kon dat leiden tot forse strafvermindering, et cetera.
De vormfout.
De vormfout, ja. Ja, en we hebben het nu natuurlijk over 2005, 2006.
En toen kon je daar nog een zaak mee winnen? Of
winnen,
tot een goed
winnen
einde
toen ook al niet meer, maar wel, de rechters keken nog wel serieus. Die verbonden daar wel serieuze consequenties aan. En wat was er nou gebeurd in deze zaak? Tijdens het ontvoeren eigenlijk uit de woning heeft het slachtoffer mijn cliënt in zijn hand gebeten tussen de wijsvinger en de duim. En daar zat een behoorlijke...
Dapper trouwens ook.
Ja, zeker. En daar had het slachtoffer ook over verklaard.
Dus vrouw moet een doodsangst hebben natuurlijk.
In die verklaringen zat zat dat onderdeel. Dus de recherche kon daar natuurlijk op gaan kijken van, we hebben nu een aantal mensen onder de tap. We hebben mensen die een mogelijke relatie hebben tot het feit, hebben we in het vizier, maar we weten het niet zeker. En toen hebben ze, op zich heel slim, maar het mocht niet, zal ik alvast verklappen, een zaak bedacht. En dat klinkt overdreven natuurlijk uit de mond van een advocaat, maar wat ze gedaan hebben, ze hebben een nieuw pakketnummer opgemaakt in zogenaamd een drugzaak, waarbij mijn cliënt dan verdachte zou zijn in die drugzaak. Waarom? Over de tap ging dat hij een tasje wilde hebben met wat boekjes erin. Nou, dat was dan codetaal voor cocaïne. Maar zoals ik al zei, mijn cliënt was visser en er was hier een botenshow. Daar wilde hij graag naartoe. Daar is hij ook naartoe gegaan. Dus hij komt gewoon die botenshow uitgelopen met een tasje. Met wat foldertjes, zoals dat dan gaat. Als je van zo'n evenement komt, zeg een soort hiswa-achtig iets. En die werd in de kladder gegrepen. Mee naar het bureau, verhoord. Was natuurlijk helemaal niks. Was geen drugs. Hij wist nergens van. Ondertussen konden ze natuurlijk wel even zijn hand bekijken en zien, kijk, wij hebben dus de goede figuur te pakken en ze hebben hem weer laten gaan. Niet voorgeleid, helemaal niks. Dus daar heb ik ook nog wel echt verweer op gevoerd om te zeggen, dit is een onrechtmatig feit. Maar toen zei ook de rechtbank, ja, u kunt uiteindelijk hebben ze me gelijk gegeven en ik weet nog wel.
Met andere woorden, hiermee zeg jij dus eigenlijk even resume, dat jouw cliënt dus voordat hij op de Antillen is aangehouden, in Nederland werd aangehouden.
Ja.
En daarna is hij naar de Antillen gegaan.
Ja, toen is hij gewoon. Want het slachtoffer is op enig moment.
Hij rook geen onraad toen.
Vrijgelaten. Toen was hij hier nog even in Nederland. En toen is hij naar die botenshow gegaan.
Onvoorstelbaar, hè? Maar ik snap eigenlijk het optreden van de politie hier ook een beetje moeizaam in, hoor. Ik bedoel, want kennelijk hadden ze al, zeg maar, beeld of zicht op hem. Alleen ze wilden gewoon nog dubbelchecken, als ik het goed begrijp, of hij inderdaad die bijtwond had. En daarvoor hebben ze een nieuwe zaak opgetuigd en een verdenking opgetuigd.
Ik vind het eigenlijk wel slim.
Om dat te kunnen controleren. Ja, ik denk dat dat wel simpeler kan, maar...
Nee, is het toch slim? Dat denk ik ook wel.
Clever. Of ben ik dan ben ik dan echt een leek hier aan tafel?
Nou, het is in die zin, kijk, slim, ja. Je moet ook niet te licht denken over vormverzuimen natuurlijk. Nee. Want er wordt altijd wel gedaan, ja, een lettertje in je dagvaarding verkeerd en dan loopt die schurk vrij uit. Nee, ja, daar ben ik met je eens.
Grote belangen laten we...
Ja, maar dat kan je ook anders doen. Hè? Kijk, wat je hier doet is dat je een verdenking construeert die niet bestaat.
Precies.
Hè, met alle formele toeters en bellen eraan vast die eraan zijn. Terwijl het doel is om te checken of die man een bijtwond in zijn hand heeft. Nou, daar zijn ook wel minder zware middelen voor te bedenken.
Absoluut.
Om dat te checken, zeg maar.
En ik moet zeggen, kijk, het is natuurlijk wel zo dat de politie en justitie zullen nooit zeggen dat het zo is gelopen. Maar het sloeg gewoon helemaal nergens op. En je ziet ook trouwens in de uitspraak van deze zaak dat ze me daarin ook wel gelijk hebben gegeven. Dus ze hebben gezegd, nee, dit mocht inderdaad niet. Maar we verbinden er geen consequenties aan. De zogenaamde vierde consequentie die de wet niet kent, maar die in de vaste jurisprudentie en rechtspraak is
vierde consequentie. Ja, dus moet je toch even, ik ga toch even dingen...
Nee, maar het is in de essentie is het heel simpel. Kijk, als er vormfout te voorverzuimen of gewoon geklooi door de politie of de OM in het voorbereidend onderzoek, kan drie gevolgen hebben volgens de wet. Strafvermindering, dat is het lichtste gevolg, hè, strafvermindering voor de verdachte. De uitsluiting van het bewijs wat verkregen is door dat onrechtmatig handelen of door dat vormverzuim. En als ze het echt heel bond maken, dan kan het Openbaar Ministerie niet ontvankelijk worden verklaard in een vervolg. En dat betekent gewoon dat de zaak van tafel gaat. Nou, dat gebeurt echt nagenoeg nooit meer. Bewijsuitsluiting gebeurde vroeger nog wel veel meer, hè, bij onrechtmatige doorzoekingen in auto's, woningen, ga zo maar door, aanhoudingen. Maar vindt ook al veel minder plaats, omdat de Hoge Raad dat gewoon liever niet meer ziet. Strafvermindering zie je eigenlijk ook vrij weinig plaatsvinden. En dan krijg je de vierde consequentie, zoals hij dat noemt. Dat is gewoon de vaststelling dat er een voorverzuim heeft plaatsgevonden. Foei, Wouter, foei. Maar hier krijg je een snoepje. Hè, dus het wordt verder. Nee, maar goed, er worden geen consequenties aan verbonden.
Dus het mag niet, maar we trekken geen kaart.
Kijk, en onze grote ergernis vanuit de advocatuur en ook wel de zorg die er is, en volgens mij zie je dat ook wel, is op het moment dat je dat niet bestraft, dat heb ik het niet specifiek over dit voorbeeld, hè, maar gewoon in zijn algemeenheid. Ja, dat is net zo met kinderen. Als je ze niet bestraft, dan gaat het gedrag door en het gedrag gaat ze doorontwikkelen. En dat is, zeg maar, wat er nu eigenlijk al jaren gaande is. En dan gaan
ik zie Robert Malevic alleen maar instemmend.
Ja, ik ben door het kantoor van Robert Malevic opgeleid. Hè? Dus we zijn twee zielen.
Ja, ja, ja. Nou, ja, zeker. En dan doe je zelf tekort, denk ik. maar zeker, wij waren vroeger kantoorgenoten. Maar wij zijn allebei wel vakidioten. En dus als ik met jou ga tennissen. En we hebben dan de lijnen lopen en een net. En als ik het net raak, dan mag ik nog een keer serveren. En de tweede keer, weet je wel, er zijn allemaal regels. En die spoorbaan daarbuiten, dan mag het bal niet inkomen. Tenzij we met z'n vier op het veld staan, is duidelijk. En als het buiten is, die bal uit. En dan heb je iemand voor die dan. Maar dit is dus een beetje van, het mag eigenlijk niet. Dat weten we allemaal wel. We constateren, maar het is weer niet zo erg dat de consequentie moet zijn dat die bal uit is.
De ouderwetse buitenspel, maar precies. Toch doorspelen.
Ja. En ik snap dat ergens wel in als zaken
een klappen. Een ontvoeringszaak.
Ja, als zaken klappen, omdat er iets kleins verkeerd is gegaan, in die verhouding klopt het wel. Maar waar je natuurlijk de schuivende panelen hebt, is wat Chris terecht zegt, dat als er nooit meer een consequentie aan wordt verbonden, dan neemt justitie, krijgt daarmee te makkelijk de vrije hand. En dat is natuurlijk het risico wat je loopt. Mm-hmm. En die vormverzuimen, dat is net als dat je 80 miljoen krijgt in de Verenigde Staten, omdat de koffie bij de McDonald's te heet was. Dat is niet omdat dat waard is, maar dat is zo'n forse tik op de vingers, dat alle restaurants in de Verenigde Staten zorgen dat ze hun koffie niet te heet serveren. En dat is hier ook zo. Je moet af en toe toch een consequentie verbinden aan een vormverzuim. Dat leidt tot ophef, maar daarbij weet opsporen Nederland weer.
Oppassen geblazen.
We moeten dit netjes doen.
Ja. Dus jij zegt, het is gewoon ook belangrijk als soort controlerend orgaan. Ja.
Het heeft echt een functie.
Maar kijk, weet je ook, Robert en ik ook. Weet je, we snappen heus wel dat in een zaak als deze, hè, zo'n kwestie met, het is wel een beetje, nog steeds wel heel erg raar hoor, om een verdenking te creëren, een pakketnummer. Mm-hmm. Maar dat tegen het licht, zeg maar, van de feiten en wat er, hè, en zijn rol en de betekenis van dat voorverzuim, dat uiteindelijk niet tot een consequentie leidt dat die zaak van zijn cliënt van tafel gaat.
Nee, dat hebben ze ook heel formeel gedaan. En ik heb het ook wel heel formeel afgewikkeld, want ik ben ook sportief genoeg om te denken, zo staan we nu eenmaal op de juridische kaart. Dus hier heb ik het ook mee te doen. Dit zijn nou de regels die gelden. En toen, omdat het een apart pakketnummer was, werd in die zaak ook wel die consequentie uitgesproken, wel benoemd in het vonnis van de ontvoeringszaak. En toen heb ik dus in de zaak waarin hij dus een dag onterecht had vastgezeten, want dat was zo, heb ik een schadevergoeding gevraagd
en gekregen
op zijn rekening in de gevangenis gestort. Wat voor hem echt wel weer een leuk bedrag was, dat was iets van 105 euro.
Daar kon hij wat bastonje koeken.
Nou, daar kon hij weer naar huis bellen. En
Mag ik wat vragen, Robert? Want dat is natuurlijk wel interessant. Als je zo'n, de verdediging die Robert in deze zaak heeft, die hebben we allemaal wel eens in zaken. Hè, waarbij je twee of meer daders hebt van een ernstig strafbaar feit. Het kan een woningoverval zijn, een straatroof, een moord, noem maar op. Waarbij jouw cliënt eigenlijk de, zoals Robert dat net noemde, de onderknuppel is. Weet je, de jongen die er een beetje aanhangt, die er ingesleept is, die eigenlijk ook niet wilde, maar uiteindelijk wel.
Je ziet dat natuurlijk ook een beetje aan het dossier.
Tuurlijk kun je dat altijd zeggen van, jeetje, je kunt zelf.
Nee, ik bedoel, erin gesleept, maar laten we wel wezen, hij heeft niet, toen hij dat huis binnenging of daar ging opleggen, gezegd, joh, ik ga dat niet doen.
Maar in een groep mensen heb je altijd een initiatiefnemer, je hebt iemand die lekker meedoet en je hebt altijd degene die eigenlijk niet mee wil doen, maar toch meedoet, om het maar heel simpel te zeggen. En dat is op zich ook wel weer lastig als je die positie hebt, hè? Omdat je dan in je verdediging, je wil daar iets mee, ja, dan zul je eigenlijk een beetje ten strijde moeten trekken, tussen aanhalingstekens, tegen de medeverdachten, die er natuurlijk niet op zitten te wachten dat zij worden afgeschilderd als de grote, kwaaie geniussen en initiatiefnemers. Hoe staat dat in deze zaak? Hoe hebben jullie daarnaar, hadden jullie daar last van? Want je weet natuurlijk ook niet wat voor belangen er eventueel nog spelen. Of nou, kun je daar iets over uitleggen?
Ja, het gaat wel ver terug in het geheugen, moet ik zeggen. ik weet nog wel een beetje hoe dat is gegaan. Kijk, wat speelde in die tijd is dat wij er al vrij snel achter kwamen dat dit niet een geharde criminele groepering was.
Allemaal niet.
Dit waren allemaal mensen in geldnood die de familie van het slachtoffer uiteindelijk betrokken hebben in dit vreselijke feit, zou je kunnen zeggen. En dat maakt de afweging die jij net terecht wel op tafel voorlegt makkelijker. Want straffen zouden hoog kunnen uitpakken en wij vonden dat echt heel erg onterecht dat zou gebeuren.
Ja.
En zo zijn we ook wel het onderzoek, ons onderzoek ingegaan. Hè, je hebt als advocaat kun je natuurlijk onderzoekswensen indienen bij de rechtbank. En onze onderzoekswensen zagen heel erg op het horen van getuigen die dat konden bevestigen. Bijna zoals ze dat in de Verenigde Staten hebben. Een soort character evidence. Wat in Nederland niet gebruikt wordt. Maar wat voor man is dit nou? Wat is nu die achtergrond? Zijn er mensen die iets kunnen zeggen over die druk die op hem is uitgeoefend om dit feit mede te plegen? En terecht zegt Wouter, ja, hij heeft zich niet gedistanceerd. Dat zie je uiteindelijk ook wel terug in de beslissing van de rechtbank. Ze doen er ietsje af bij ons. Maar niet zo gek veel. Hij krijgt nog steeds 6 jaar gevangenisstraf.
Ja.
Voor dit feit, omdat de rechter natuurlijk ook vond, kijk wat je die mensen hebt aangedaan. Daarvan heb jij ook toen je wist wat er los was, want uiteindelijk wist hij dat natuurlijk gewoon, want hij stond natuurlijk in het huis van het slachtoffer. En hielp er aan mee om haar.
Bij haar kinderen, bij haar buurman, wapens. Ja, het
dus
is...
dat heeft gigantische impact. En daarvoor heeft hij dus ook uiteindelijk ook de straf
gekregen. Ik denk trouwens, als je zo'n feit pleegt in 2022. Ook in de rol van jouw cliënt, zeg maar, dat je met 6 jaar niet wegkomt. Hoor.
Nee, want ik heb even hier de data erbij. Oktober 2006. Officier van justitie Betty Wind eiste 8 jaar. Hè? Dat was aanvankelijk de eis.
Klopt.
Hoe ging de... Want wat ik me nog afvroeg, hè, we hebben het net al gehad over het vonnis. Daarmee lopen we een beetje op de zaak vooruit. Maar je gaat zo'n zaak in. En normaal gesproken is eigenlijk alle aandacht, ook van de media, van mijn collega's, die richt zich op de hoofdverdachte. Die zat op dat moment nog in Brazilië. Dus eigenlijk stonden alle camera's en de hele tamtam natuurlijk toen op jullie gericht. Hoe was dat?
Nou, dat was bijzonder. Omdat het doel natuurlijk uiteindelijk was, we willen juist deze verdachte en nog een andere medeverdachte die ook een veel kleinere rol had, afsplitsen van de hoofddaders, hè, de hoofdverdachte, om het zo maar te zeggen.
Ja, want meestal is dat een voordeel, toch?
Dat is eigenlijk altijd een voordeel. Maar we hadden ook geen keus op dit moment. Omdat de hoofdverdachten nog in het buitenland zaten. En wij ook wel echt van die zaak af wilden. Omdat je een nog groter circus zou kunnen krijgen. Met schuivende verklaringen, dat soort dingen. Mensen die jouw cliënt misschien toch in een negatieve dag... Wij hadden nu...
Vrij spel.
Maar we hadden het podium voor ons. Ja. Ja, podium klinkt ook weer zo. Maar we hadden in ieder geval...
Het speelveld was gewoon voor jou.
De vloer was van ons. En wij konden de interactie aangaan met de rechtbank en de officier van justitie helemaal gefocust op die specifieke rol van onze cliënt.
Ja. Dus eigenlijk was voor jullie natuurlijk ook... Jullie wilden die zaken zo snel mogelijk doorheen hebben eigenlijk.
Ja, ja. Ook omdat qua bewijsniveau alles rond was. Hè. De bewijsvraag hoefde niet meer te beantwoord te worden.
Kan je dan als advocaat, en dan kijk ik ook even naar Chris, zelf het speeltempo bepalen? Of is dat gewoon puur het OM die dat speeltempo bepaalt? Dus
deels. Kijk, in essentie ben je natuurlijk altijd afhankelijk van het Openbaar Ministerie. Die gaan over het dossier en over de samenstelling van het dossier
en
over de gang
van
het onderzoek.
Ja.
Alleen op een gegeven moment is de verdediging aan bod, of dat nou vroeg of laat in de procedure is. Ja, en dan kun je natuurlijk zelf besluiten van, gaan we hier tempo in gooien? Namelijk, we hoeven helemaal niks meer, we vinden het goed zo en plan die zaak maar inhoudelijk in. Ja, of we gaan nog een shitload aan getuigen horen en overal moeilijk over doen. Ja, dan ben je een jaar verder. Dus daar kun je zeker zelf invloed op uitoefenen op een gegeven moment. Kijk, en op het moment dat de zaak klaar is, althans inhoudelijk, qua bewijs is het gewoon gedaan. En je hebt er belang bij dat je eigenlijk vooruit blijft lopen op die twee medeverdachten in Rio. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie hebben aangedrongen op Plemmer snel in die zaak.
Ja, we zijn niet aan de kar gaan hangen. Kijk, advocaten kunnen natuurlijk hebben allerlei gereedschap in hun juridische gereedschapkist, om het zo maar te noemen, om een zaak toch iets meer uit te spinnen.
Te vertragen, vertraagtactieken.
Ja, en ook wel echt je hebt daar dan ook wel echt een belang bij. Want dat klinkt natuurlijk makkelijk, maar er is uiteindelijk altijd een rechter die oordeelt dat dat terecht is. Dus als jij een getuige vraagt en het is onzin, dan zal een rechter zeggen, ja, maar het is onzin. Dat gaan we niet doen, dus nu door. En kijk, het Openbaar Ministerie brengt een zaak aan. En als er dan verder niks meer aan in de weg staat, na een oordeel van een rechter daarover, ja, dan wordt die zaak... ingepland. En zo ging dat hier ook.
Het is ook niet alleen, maar ik snap wel een beetje het cynische wat je bedoelt, hoor. Van, hè, dat is natuurlijk ook wel het beeld wat er soms naar voren komt.
Zand in de machine strooien.
Maar het is ook de weging van belangen.
Ja,
dus op het moment dat jouw belang, zeg maar, om die zaak snel af te doen, heel hoog is. En je hebt ook nog wel belang om een aantal dingen nader uit te zoeken. Alleen dat weegt niet op tegen dat belang. Ja, dan schrijf je die belangen opzij. Maar als jouw belang om die zaak niet enorm zo af te doen, maar gewoon normaal tempo een stuk lager is.
Ja,
dan kun je zeggen, ja, maar dan wil ik eigenlijk al die dingen even uit.
Maar belangen
zien.
Kunnen natuurlijk ook veranderen met het verstrijken van tijd.
Nee, precies.
Dat weet een advocaat.
Maar het is niet zo dat het een doel op zich is. Het is eigenlijk zelden een doel op zich om de boel maar te vertragen. Alleen, want kijk, ook rechters zijn niet gek. Als ze zien dat je dat doet en je gaat daar voorlopig hechtenisverzoeken aan koppelen, dat mijn cliënt moet vrijkomen, dat duurt allemaal zo lang, terwijl je zelf zand in de machine gooit. Nou, dat wordt zelden tot nooit wordt dat gehonoreerd. Hoor. Dus dat werkt in ieder geval... Ik werk niet zo.
En je moet niet vergeten, het doel hier was een strafmaatverweer voeren. Dus het vragen, eigenlijk bedelen om, mag het een onsje minder?
Ja.
Ja, en als je dan vervolgens bijna chicaneus gaat procederen en als een gek gaat vertragen, terwijl je denkt van, nou, is dit nou wel zo fraai en fris? Door de bril van de rechtbank beoordeeld, dan gooi je met de ene hand weg wat je met de andere aan het vragen bent. Dat moet je natuurlijk niet doen.
Mag ik nog iets anders vragen, Robert? Ja. Want je deed deze zaak dus samen met Monique Gersel. Ja. Je waren allebei 3 jaar advocaat.
Ja.
Je vertelde al dat de aandacht van de media in deze zaak enorm was. De hoofdverdachten waren nog in het buitenland. Dus jullie kwamen er aanzetten met z'n tweeën voor de eerste keer. Met een hele haag pers om je heen, denk ik.
Ja, het grappige is dat ik me dat dus niet zo goed kan herinneren. Nee, ik ben ook in die zin een beetje nerd. Dat ik zo gefocust was denk op die zaak.
Oogklep op en door.
Ja, ik herinner me gewoon ook niet meer. Ik was gewoon heel erg bezig met die zaak. Ja. Ik weet niet meer de entree hoe dat dan ging. Zeg maar.
En of dat überhaupt indruk op je maakte en zo. Dat weet je ook niet meer.
Nou, ik vond het wel een hele toestand. Dat weet ik nog wel. Maar met name, ja, dat zie je nu wel vaker bij die grote processie. Je zag al die journalisten, al die cameraploegen zag je daar.
Ja.
En dat weet ik nog wel.
Ja.
Maar ik heb ook geen interviews gegeven, herinner ik me.
Ja. Nee,
daar had ik helemaal geen zin in ook. Dus ik dacht
maar er was natuurlijk een dynamiek. Hè? Haar vader, een quote 500 lid, die ook zelf een beloning heeft uitgeloofd. Dus die ook die media, die speelde hierin natuurlijk wel.
Als je 3 jaar advocaat bent, dat is best wel in zo'n zaak. Dat is, kijk, Gerard Hamer, Robert Maravits had het er al over net. Die hem ooit op de overlevingspraktijk had gezet. Die heeft toen ik voor hem kwam werken, toen riep hij me bij me, moest je bij hem komen. En toen zei hij tegen mij, Christian, ik had natuurlijk een grote bek, ambitieus, alles. Zei hij, de komende 7 jaar ben jij geen goede advocaat. Weet je, accepteer het maar alvast. Dus je hebt 7 jaar nodig om iets te kunnen.
Oh.
En zo, maar hij deed dat heel goed, omdat hij ook zei, je gaat fouten maken, beroepsfouten, strategische fouten. En als je dat doet, kom meteen bij mij, los voor je op. Maar ga niet denken dat je een goede advocaat bent. En dat is ook wel zo, hoor. Ik bedoel, als
dat
je
zeg jij nu tegen die jonge honden bij jou op kantoor.
Nou, we hebben wel hele goede jonge advocaten. maar goed, als jij 3 jaar advocaat bent in zo'n zaak, dat kan best wel pittig zijn. En gelukkig was het dan inhoudelijk misschien niet zo heel complex, omdat qua bewijs het wel helder was. Maar ik zie soms ook wel dat ik jonge advocaten bezig zie. Dat vind ik knap hoor, dat je dat nu al kan, zeg maar, soms.
Uiteindelijk de rechtbank, na een eis van 8 jaar, 6 jaar, waarin de rechtbank toch ook meewoog dat die jouw cliënt gehandeld zou hebben onder druk van de hoofdverdachte. Hoe heb jij dat vonnis beleefd? Vond je dat je het goed gedaan had? Of had er meer in het vat gezeten?
Ik denk als je... ben natuurlijk in de voorbereiding van vandaag even teruggegaan in mijn hoofd. En in hoe ik die periode beleefd heb. Laat staan hoe het slachtoffer dat beleefd heeft. En ook hoe indringend dat wel in de stukken naar voren kwam. Hoe de rechtbank ook heeft gekeken naar deze zaak. En dat zie je ook wel terug in het vonnis. Dat ze dat heel erg zwaar wegen wat hier is gebeurd. En wat een slachtoffer op dat moment wordt aangedaan. Dat ik daar heel tevreden mee was. En dat weet ik ook nog wel. Want we hebben besproken, zoals elke advocaat dat met zijn cliënt doet. Je hebt ook in deze zaak altijd het recht om na 14 dagen hoge beroep aan te tekenen. Of binnen 14 dagen. En dat hebben we niet gedaan. En daaruit blijkt al dat het wel goed was zo.
Ja.
Hij heeft iets minder gekregen dan de eis. Nou, wat wij hebben aangedragen is serieus nagekeken. Dus ik vind het in die zin, vonden wij het, vind ik het nog steeds, een goede beslissing. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk ook in mijn hoofd zit met het beeld van mijn cliënt. Ja, daar begonnen we het gesprek al mee. Het was gewoon eigenlijk een hele vriendelijke, prima kerel die...
Had hij documentatie eigenlijk?
Dat weet ik eigenlijk niet meer. Volgens mij niet veel, nee.
Okay. Maar hij accepteerde, hij was ook gewoon makkelijk in het accepteren van ja, deze straf. Ik bedoel. Oh.
Okay.
Ja. Nou, misschien moeten we het nog wat gesprekken door elkaar. Nee, maar ik vroeg me nog af. Je had hem voorbereid op een bepaalde straf. Maar dit was ook wel een type verdachte, als ik het zo hoor, die gewoon accepteerde dat hij een straf zou krijgen.
Ja, absoluut. Ja, en dat zie je wel vaker natuurlijk, maar deze cliënt had dat zeker.
Ja.
Waarin hij ook vond dat er een afrekening plaats moest vinden. Dat hij nam ook echt verantwoordelijkheid voor wat hij heeft gedaan. En wilde daar ook verantwoording over afleggen. En heeft dus ook die verklaring afgelegd tegenover de rechters, tegenover de politie. En zijn straf geaccepteerd.
Ja. Ja.
Volgde, want de overige verdachten, de 2 hoofdverdachten onder andere, die zijn later berecht. Volg jij dan zo'n zaak nog nauwgezet?
Ja, ja. Pure interesse. Ik heb dat nu wat minder, moet ik zeggen. Omdat je, nee, is gewoon een ander. Ja, je hebt wat meer. Je, ja. ik doe dit nu al 20 jaar zo'n beetje. En dan ben je toch iets meer door de wol geverfd. En je hebt iets meer ervaring, zodat je niet al die zaken meer volgt. En dat zie ik bij mij op kantoor wel. Hoor. Die jonge advocaten zijn inderdaad bij ons ook heel erg vakgericht. Enorm met hun vak bezig. Terwijl, ja, ik heb gewoon kinderen al best wel lang. En ik heb, weet je,
het leven.
Ik zing in een bandje. Dat kost allemaal hartstikke veel tijd, weet je. Dus daar wil ik me ook mee bezig houden.
Ja, dat snap ik.
Dus je rond je zaak af en je gaat weer door.
Iets meer, tenzij het echt enorme relevantie heeft. Hè, omdat zaken soms parallel lopen. En je denkt van, oh, maar daar zit een haakje met mijn zaak. Ik wil weten wat er gezegd wordt. Maar dan heb je ook wel vaak op een andere manier dat je die informatie kunt krijgen.
Ja, want er is altijd één vraag die bij mij bij deze zaak nog een beetje boven de markt hangt. Is nou ooit helemaal duidelijk geworden waarom ze juist dit slachtoffer gekozen hebben? Anders dan van, zij is de dochter van een quote 500 lid. Maar bedoel, er zullen hele volksstammen zijn die deze mensen niet kennen. Laat staan dat je weet waar zo iemand woont. Hè? Dat is natuurlijk anders bij iemand als Gerrit-Jan Heijn, want het is iemand van Albert Heijn
die echt een bekende Heineken. Nederlander was.
Ja, dat zijn echt bekende families. Deze familie was niet een hele bekende familie.
Nee, dat klopt.
Is dat jou ooit duidelijk geworden waarom deze familie hier het slachtoffer van is geworden?
Nou ja, de gedachte bij de rechtbank is geweest en ook bij het Openbaar Ministerie is dat er in de bridgewereld een link lag. Want een van de verdachten bridgede veel. Hij was bridgede ook op hoog niveau. Die is ook veroordeeld trouwens. Een van de veroordeelden, een van de hoofdverdachten.
Dat is de neef van de hoofdverdachte.
Precies. Hè? En die had een link. Die bridgede wel eens met iemand uit de familie. Dus zo was daar kennis en was daar iets meer dan... we hebben hier met een iets meer vermogen te maken.
Hoe kijk je nou terug op deze zaak?
Nou ja, je moet je woorden zorgvuldig kiezen. Kijk, voor mij was het een hele indrukwekkende periode. Ik had net de bouwfraude gedaan, dat was heel technisch. En hier zat het menselijk drama zo erg in verweven. Aan twee kanten. Dat eigenlijk ook voor het eerst veel vergde van mij als advocaat om daar het roer goed recht te houden. Dus heel erg gefocust te blijven op de belangen van je cliënt. Heel erg de koers te bepalen, strategie te kiezen, daar vast te houden zonder je te laten afleiden door dat menselijk aspect. Waar je natuurlijk als advocaat ook niet blind voor bent. Geen enkele advocaat denkt van dit is allemaal niet erg wat hier gebeurt. Maar die probeert juist los daarvan heel zakelijk de strategie te bepalen. En dat is mij wel heel erg bijgebleven. Dat in die zin goed gelukt is.
Dankjewel Robert Malewicz voor dit verhaal en je aanwezigheid in deze studio. Dit was Napleiten. De uitspraak in deze zaak kunt u nalezen op rechtspraak.nl. Mijn naam is Wouter Lauwans en naast me zit advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren, dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we uiteraard te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.